BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De oorlog in Oekraïne is nu al bijna een jaar bezig en er is nog lang geen zicht op een doorbraak. Welke inzichten moeten we nu heel goed tot ons laten doordringen om te begrijpen wat belangrijke vervolgstappen zijn, ook als het gaat om de westerse steun? In BNR's Big Five van de oorlog in 2023 praat ik met 5 kopstukken over het strijdtoneel en allen vanuit een totaal ander perspectief. Vandaag is dat Victoria Koblenko, actrice-presentatrice, politicoloog van Oekraïnse komaf. En daarnaast maakte ze bij BNR de podcast Ukrainia. Dat is een podcast voor Oekraïners die door de oorlog naar Nederland zijn gevlucht. En tot voor kort had ze ook nog een acteercarrière in Rusland en zelfs even Ruslandkunde nog gestudeerd. Victoria, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel. Het wordt zelden aangekondigd als politicoloog, terwijl dat toch het enige diploma is wat ik heb.
Kijk, nou, daar zijn we goed begonnen. En daar heb je gewoon ook veel inzichten om met ons te delen. Straks wil ik ook natuurlijk weten wat voor impact dit heeft op jouw familie. En jouw vrienden, waar je natuurlijk ook nog allerlei contacten hebt. Maar eerst 2 belangrijke vragen. En het eerste is, als je mij die aankondiging hoort doen, bijna een jaar bezig deze oorlog, gaan je haren dan recht overeind staan?
Zeker. Dat was ook het frustrerende toen de oorlog grootschalig doorbrak 24 februari vorig jaar. En toen wij gevraagd werden samen met Lef om overal commentaar erop te geven.
Dat is jouw man.
Dat je dan toch al begint met 1-0 achterstand. Om te zeggen, ja, maar de oorlog begint niet nu. De oorlog begon in 2014. Alleen was die onzichtbaar en niet te begrijpen voor ons in het Westen. En ook zonder enige dreiging. En nu de oorlog op deze manier zichtbaar zichzelf heeft gemanifesteerd, is dat een nieuwe dreiging die we afgelopen tientallen jaren in West-Europa niet hebben meegemaakt. En ja, zijn we opeens wakker geworden. En lijkt het intussen in de media dat wij, dat is meteen mijn grootste frustratie van het dagelijkse nieuws, we hebben het over slachtoffers, we hebben het over munitie die wordt opgemaakt of geproduceerd, maar er is zo weinig tijd om stil te staan bij hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen?
Ja.
En waar hebben we de afslag gemist?
En ik merk echt dat jou, dat is meteen de tweede vraag die ik aan je wil stellen. Dit raakt jou echt tot in je diepste wezen, want ik merk steeds dat je het probeert te zeggen en dan wordt er niet op doorgepakt. Dat gaan wij, kan ik je geruststellen, wel doen. En dat kan ook bij een programma als de Big Five. Maar wat raakt jou als daar niet over gesproken wordt? En wat willen wij niet zien in deze oorlog?
Ik denk niet dat het een bewust iets is. Kijk, het is ook een pragmatisch iets. Je hebt een redactie. Jij zelf hebt enige kennis over deze oorlog. Die kennis is beperkt tot waarschijnlijk wat er afgelopen jaar is gebeurd. En het is soms eng om in een interview vragen te gaan stellen aan iemand die afgelopen 80 jaar ongeveer, of misschien zelfs langer, van Rusland en de Sovjet-Unie daarop heeft ingezoomd. Omdat je dan als vragensteller soms op glad ijs kan begeven. Mm-hmm. En dat is hetgene wat gebeurt bij de dagelijkse talkshows. Dus alles wordt op die manier geconstrueerd dat het veilig is binnen de kaders van dit zijn de slachtoffers van vandaag. Wat vind je van de aanval? Wat zijn de perspectieven? Daar heb je 5 minuten voor. En weet je, dat zijn natuurlijk niet de meest interessante inzichten. Ik denk dat we echt moeten duiken in waarom hebben we toen er zelfs aanwijzingen waren dat Rusland toch niet onze democratische denkwijze en waarden onderschrijft. Waarom hebben we toen gedaan alsof we het hebben niet gezien? Of mm-hmm. Waarom hebben we het echt niet gezien? Waarom hebben we de signalen niet als zodanig herkend? Ja, en het antwoord wat zich het makkelijkst aandient is natuurlijk omdat wij heel graag hadden willen zien dat Rusland hetzelfde pad volgt als wat wij hebben gevolgd.
Ja.
Omdat wij biased zijn om te ervaren dat dat het enige juiste pad is voor elk volk op aarde.
Het is maar met welke bril je natuurlijk ook naar de zaken kijkt. We zullen straks ook wat meer op dit aspect ingaan, maar misschien is het ook interessant om te kijken hoe we naar een man als Poetin kijken, want ook daar hebben we een bepaalde bril op in Nederland. Van we bestempelen hem vaak als een gek. Mm. Merk je ook wel in de media deze houding. Hoe kijk jij naar hem?
Ja, dat is voor mij eigenlijk het meest interessante aan wat er. Ja, ik schaam me kapot dat ik zo'n bloedige, bloeddorstige oorlog nu interessant noem. Mm-hmm. Maar weet je, als je kijkt naar hoe regimes worden gemaakt, geconstrueerd en daarna komen te vallen of worden ontmanteld. Hoe staten ontstaan, zoals Oekraïne, hoe ze ook worden geconstrueerd. Meestal van bovenaf, niet altijd van onderop. Dus wij hebben te maken met constructies. En Poetin is ook een constructie. En de legitimiteit rondom Poetin is ook een constructie. En dat is interessant om de evolutie in die legitimiteit te zien. Hij begon met legitimiteit die rustte op dynastie. Hij was het favorietje van Yeltsin. Dat heeft hij vrij snel van zich afgeschud. Mm-hmm. En dat heeft hij weten te transformeren in een charismatische legitimiteit. Nou, Rusland maakte ontzettend veel geld begin jaren 2000. En toen ontstond het discours voor de middenklasse die opkwam. Je hebt toch een auto kunnen kopen? Mm-hmm. En een wasmachine. En je bent naar Turkije op vakantie geweest. Waarom moet je nou per se met de verkiezingen bemoeien? Mm-hmm. Dus en daar heeft de grote groep Russen toen ook genoegen genomen met de vakanties naar Turkije en de wasmachines en de auto's. En dat is voor Poetin was dat echt de schaarste. En daarom denk ik dat ook die middenmoot van Russen graag hun ogen dicht deed voor het feit dat de electorale legitimiteit van Poetin geconstrueerd is. Mm-hmm. En kijk, wat ik ook lastig vind om over te brengen als ik spreek over Rusland is. Ik was 12 toen mijn ouders naar Nederland kwamen. En ik weet nog heel goed hoe het is om onderdeel uit te maken van een constructie als de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Je moet je voorstellen, mijn eerste banaan zag ik toen ik 9 was. En mijn eerste kauwgom kreeg ik toen ik 12 was. En mijn eerste
in Nederland?
Nee, dat was toen in Estland. Dat toen al als buitenland. Dat waren natuurlijk de eerste. De Baltische staten waren de eerste staten die onafhankelijkheid. Mm-hmm. Daarvoor wilde vechten. En kijk, wat de Sovjet-Unie heeft gemaakt in de geesten van mensen is een soort dualiteit. Dus je hebt je weet wat de staat van je verlangt in publiek, maar er is ook een private sfeer. Aan de keukentafel kan je alles met iedereen bespreken, mits je zeker weet dat je niet wordt aangegeven. En weet je, die realiteit is zo paradoxaal anders dan wat wij in Nederland kennen. Ja. He, dus dat dubbele van die mensen die.
Maar daar was je dus zelf ook een onderdeel van.
Zeker, zeker. En kijk, de lesstof die ik kreeg in de Sovjet-Unie over de geschiedenis en over de Vaderlandse Oorlog en hoe de Sovjet-Unie de overwinning op de Tweede Wereldoorlog volstrekt naar zichzelf toe schoof in de boeken die ik las. Dat is natuurlijk apart, want van de grote alliantie was helemaal geen sprake. Nee, het waren het was de Sovjet-Unie die de oorlog had gewonnen. En dat is onschuldig totdat je merkt dat dat gebruikt wordt als een instrument om mensen het idee te geven dat wij goed zijn in de oorlog. De Russen zijn.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Victoria Koblenko. Zij is politicoloog van Oekraïnse komaf en studeerde ook Ruslandkunde. En trouwens, je hebt ook.
Heb ik niet afgemaakt, hè, Ruslandkunde?
Nou ja, maar goed. Je hebt er ook heel lang gewerkt en je komt er vandaan. Dus je weet er genoeg van, lijkt mij. En je hebt ook aan de Universiteit aan van Leiden gestudeerd. En dat is ook belangrijk om daar even bij te zeggen. We waren denk ik op een belangrijk punt. Want je benoemt hoe er gekeken wordt naar die oorlog. En ik heb een mooie podcast ook voor jou geluisterd samen met Ruud de Wild, Rauw.
Oh.
Ja. En dan zeg je, die Tweede Wereldoorlog is een grotere vlek dan we beseffen. Mm-hmm. En er is echt een oorlogscultus die door de strot geduwd is in Rusland.
Ja. Ik wil dat even toelichten. Dat is, kijk, als acteur toen ik daar 10 jaar geleden naartoe ging om daar te proberen om daar mooie verhalen te filmen. Een van mijn grootste inspiratiebronnen was natuurlijk waren de verhalen die ik van mijn opa en van mijn oma hoorde. Mijn oma op het platteland in Oekraïne is letterlijk door de Duitsers bewusteloos geslagen. Al dat soort familieverhalen. Elk gezin heeft zo'n verhaal. En daarom is er veel meer, vergeef me het parallel, munitie op het gebied van film, in de filmindustrie, om daar meer verhalen over te maken. Nou, en dat is voor een acteur interessant, totdat je je realiseert dat dat ook een instrument is om niet alleen maar terug te blikken op die oorlog, maar dat ook te verheerlijken. En dat vertekenend te verheerlijken. Dus alleen maar bepaalde, dus die oorlog te bezingen alleen vanuit het heroïsche van de Sovjet-Unie. En al die andere mensen van de grote alliantie die geholpen hebben om Hitler in te dammen, die bestaan dan niet in die verhalen. En wat ik geloof ik ook bij Ruud had gewild is genoemd. Je weet al die grote John de Mol formats. Het dansen met sterren op het ijs. Ja. En dansen sowieso met sterren. Dat zijn grote programma's. En in een land als Rusland, als dat op de eerste staatszender wordt uitgezonden, wordt dat door 70% mensen met de televisie bekeken. En op het moment dat je elk liedje, dat een oorlogsliedje gaat zijn waarop gedanst wordt. Dat is natuurlijk een soft propaganda. Er wordt niet gezegd, wij bezingen hier de oorlog en het heroïsche van onze overwinning. Maar je laat daarmee steeds als een 3D-printer laagje voor laagje voor laagje, maak je bij mensen normaal dat dat het DNA is waar ze uit bestaan. En dat kan een dergelijke, dat kan een trots zijn, dat je daarop terug kan blikken, dat het land zoveel slachtoffers. Intussen zien we aan hoe Rusland de oorlog voert in Oekraïne, dat het bij gratie van kwantiteit gaat. Dat een mensleven eigenlijk nog steeds zoveel jaar later niets waard is. Dat er maar gewoon mensen in die vleesmolen worden gegooid. Dat was in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook het geval.
Maar daar komt dus ook bij jou een besef. Want je bent dus eigenlijk, je bent onderdeel geweest van dat verhaal. En dat je tot een besef komt, eigenlijk dat je zelf ook gehersenspoeld bent. En dat je daar.
Absoluut.
Ja.
Ja, nee, maar ik denk dat wij, weet je, elk land heeft een eigen hersenspoeling. En natuurlijk hebben we in het Westen veel meer onafhankelijke media, maar weet je. Terugkomen te waar ik dit verhaal mee begon. Alles is een construct. Weet je, dit interview heb je ook voorbereid. En je weet welke richting het ongeveer uit zal gaan. Dus.
We zijn nu al een hele andere afslag gegaan. Want ik had al lang over Oekraïne willen beginnen. Maar goed, het gesprek is het gesprek. En het is heel boeiend wat je vertelt. Want vanuit dat besef wat jij dan hebt, hè, die oorlogscultus, is dat dus ook een andere manier waarop je naar deze oorlog bent gaan kijken nu?
Als je dit verhaal doortrekt naar hoe de Russische Federatie de trots en het heroïsche van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk zichzelf toe-eigent, terwijl destijds in de Sovjet-Unie werd er gevochten door 15 deelrepublieken. En de grootste verliezen werden geleden in bijvoorbeeld Wit-Rusland, Oekraïne, maar ook andere deelrepublieken. En die deelrepublieken die hebben een heel groot ongenoegen opgebouwd. Allereerst omdat zij constant gediscrimineerd werden tijdens de Sovjet-Unie. Omdat er een soort hiërarchie was dat de Russische taal en de Russische cultuur stond boven de Georgische, de Armeense, de Oekraïense. Dus dat sentiment, weet je, dat is hetgene wat heeft gemarineerd en jarenlang heeft gekookt. En dat culmineert vervolgens in een hele grote, scherpe wil vanuit onder andere Oekraïne om zich af te scheiden van bepaalde waarden en een andere route, andere richting te kiezen.
En dit is dus veel meer een culturele strijd dan dat het gaat over het verdelen van land.
Zeker.
Ja.
Kijk, voor Poetin is het een existentiële kwestie. Een imperialistische kwestie van het terughalen van wat Lenin ooit bedacht heeft. Mm-hmm. Namelijk mm-hmm. Oekraïne. Dus het hele bestaan van Oekraïne is in zijn wereldbeeld een illusie. En dus voor hem is het terughalen van land en van grond essentieel. Voor Oekraïne is het, nee, wij willen eindelijk het juk.
Ja.
Wij willen niet meer slaaf zijn van die grote culturele, maar ook landelijke verdeling.
En als je dan met familie en vrienden spreekt, vanuit de interviews weten we in ieder geval al dat jouw man heeft gebroken met zijn vader, omdat hij pro-Putin gedachten uitsprak. Wat doet dit met een familie? Want je beschrijft iets, je bent dus onderdeel van een cultuur, je wordt ook ergens gehersenspoeld en uiteindelijk komt er dus ook een besef bij jou en bij anderen, en anderen hebben een ander besef, en dat doet dus iets ook in een samenleving.
Dat doet zeker ook iets in de Russische samenleving, evenals in de Oekraïnse samenleving, omdat die twee volkeren zo met elkaar zijn vervlochten. Je kan denk ik haast geen gezin in Rusland nemen waar niemand een gezinslid, of het nou een tante of een neef of een nicht is, die in Oekraïne is. Een heleboel Oekraïners hebben grote carrière gemaakt in Rusland, zijn er nog steeds blijven wonen, spreken zich ook niet uit tegen deze oorlog, omdat ze graag willen blijven vasthouden aan die staat. Dus ja, het ontwricht families, het ontwricht carrières. En dat woord ontwrichten is eigenlijk ook de basis van hoe de KGB en nu de FSB opereert. En als ik over dit onderwerp praat, wil ik altijd graag één naam noemen. Yuri Bizmenov. Dat is een Sovjet-Unie-spion die gevlucht is in de jaren 80. Mm-hmm. En veel interviews op YouTube heeft gedaan over hoe Rusland andere samenlevingen ontwricht. Hij noemt het Engelse woord subversion. En de hybride oorlog in Oekraïne, of wat er destijds in Tsjetsjenië is gebeurd, of in Georgië, of de verkiezingen in Amerika, of noem de inmenging van hoe de Russische geldstromen al dan niet bewezen richting Forum van Democratie leiden. Dat zijn allemaal voorbeelden van hoe de ontwrichting vorm krijgt.
En als je dan vanuit al deze punten terugkomt bij het begin van ons gesprek, hè, eigenlijk jouw frustratie dat we zo kortzichtig en simpel eigenlijk naar deze oorlog kijken en veel langer moeten terugkijken, eigenlijk 30 jaar, dus 2014 is belangrijk, maar eigenlijk veel dieper daaronder en hoe er naar de oorlog wordt gekeken. Welke belangrijke vraag moeten wij dan stellen?
Ik denk dat de vraag nu, de brandende vraag voor nu is, mm-hmm. kunnen wij een compromis sluiten met dit regime?
Ja.
Willen we dat en kunnen we dat op basis van onze waardes? Ik vrees voor dat er op een gegeven moment een moeheid komt. Omdat er al zoveel financiën, zoveel wapens richting Oekraïne gaat. En dat er op een gegeven moment mensen gaan zeggen, ja, maar kunnen ze dan niet gewoon die paar regio's afstaan? En ik denk voor die mensen die die emotie ervaren, je moet je het volgende voorstellen. Jij komt naar mij toe en je zegt, ik wil jou vermoorden, Victoria. En ik zeg, Diana, laten we erover praten.
Ja.
Dat is eigenlijk dat is een parallel of een metafoor. Weet je? Dus dat is eigenlijk wat je verzoekt van Oekraïners in hun wereldbeeld.
En wat vind je dan? Moet dat de weg zijn?
Ik denk dat kijk, op het moment dat hypothetisch morgen Krim heroccupeerd zou worden door Oekraïne, als zij voldoende materieel krijgen vanuit het Westen, stel je voor, dat is de realiteit van morgen, hebben we dan vrede? We hebben dan alle territoria terug.
Mm-hmm.
Dus van de grenzen van 1991, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Maar hebben we dan vrede? Grens Japan dan opeens aan Letland, Litouwen en Estland? Natuurlijk niet. Wat doen wij dan met het Rusland wat achterblijft? Waar we dan eigenlijk mee te maken hebben, vrees ik, is een tijdelijk staakt het vuren. En de grootste vraag is, als het Russische leger het onderspit kan delven in Oekraïne, dat is denk ik een grote kans voor een betere toekomst. Voor hoe wij met het toekomstige Rusland zullen moeten omgaan.
Maar dat vraagt ook dan toch dat je met elkaar in gesprek gaat?
Nadat het vraagstuk van de bufferzone of de regio's die zijn geannexeerd. Wat daarmee gebeurt. Ja, kijk, als je nu een dialoog aangaat, sla je het stuk over.
Morgen dan is Rob de Wijk te gast, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Overigens, je hebt les gehad van hem,
zeker,
Universiteit
zeker.
Leiden.
Een kleine 22 jaar geleden.
Ja, leuk, want je mag straks ook een kettingvraag aan hem stellen. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. En straks praat ik verder met Victoria Koblenko. En dan gaan we ook praten hoe we dan die dialoog zouden moeten aangaan. En wat we echt van Oekraïne moeten begrijpen in het diepste wezen. Blijf luisteren.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de oorlog in Oekraïne dit jaar. We hadden niet gehoopt dat dat nog zou moeten, maar helaas is het zo. Morgen praat ik met Rob de Wijk over het geopolitieke strijdtoneel. Mijn gast vandaag is Victoria Koblenko, actrice, presentatrice, politicoloog van Oekraïnse Komaf. En daarnaast maakte ze bij BNR hier de podcast Ukrainia. Een podcast voor Oekraïners die door de oorlog naar Nederland zijn gevlucht, om ze een beetje goed te helpen hier goed te landen. En ze had tot voor kort ook een acterencarrière in Rusland. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 belangrijke onderwerpen met je bespreken. Namelijk de band tussen het Westen en Oekraïne en hoe de strijd in Oekraïne zich de komende tijd zal ontwikkelen. Maar eerst wil ik nog even kort met jou stilstaan, ook bij de inzamelingsactie die jij doet met jouw man Lev. Mm-hmm. Die is al een tijdje gaande en die heeft natuurlijk ook alles te maken met de situatie in Oekraïne, waar geen elektriciteit meer is, mensen zitten in de kou. Hoe gaat het met de inzamelingsactie?
Ja, wij zijn eigenlijk die actie heel spontaan begonnen. Ik dacht, het overviel me dat Rusland halverwege oktober de energiecentrales zo grootschalig uit wilde schakelen. En ik weet hoe koud die winters kunnen worden. Vooral januari, februari kan tot min 35 worden. Ja, misschien min 25 nu met het klimaat. Maar weet je, dat is heel koud. Dus ik dacht, wij moeten iets doen wat super concreet is. En ik had een GoFundMe aangemaakt via Instagram verspreid. En ik dacht, ja, ik heb best wel veel grote volging. En mensen willen graag zien waar hun geld naartoe gaat. En wij bieden ze foto's en video's hoe het vervoerd wordt, die generatoren. En intussen hebben we 500.000 euro opgehaald in 1,5 maand. Ben ik super trots op.
Ja,
wil ik ook heel erg graag mee doorgaan. Dus ik heb allerlei ideeën bedacht hoe ik komende tijd bij bedrijven in ruil voor een donatie talks ga aanbieden. Ja, zodat ik dat kan aanvullen. Want januari is nog lang niet voorbij en februari moet nog komen. Ja, dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik zo eigenwijs ben geweest om te zeggen, weet je, we doen het gewoon via GoFundMe. Als mensen die nu luisteren iets willen geven, heel graag. Er zijn mensen die slechts 5 euro hebben gegeven. In totaal 8000 mensen hebben gedoneerd.
Maakt niet uit wat je doet, als je maar iets doet. Want vanuit het besef nog wat er nu in Oekraïne gebeurt. Kijk, even helemaal terug naar het begin, wat voor jou al veel eerder begonnen is. Want dat is eigenlijk wat je zegt. 2014 was echt al, de oorlog is toen al begonnen. En dat wilden wij met z'n allen niet zien. 24 februari vorig jaar, zagen wij het dus wel allemaal vol verrassing. Als je dan kijkt hoe je eigen gevoel is veranderd in de afgelopen maanden. Is dat veranderd? Of komt het nog net zo hard binnen? Of raak je ook ergens murf van?
Het is zeker veranderd. Want voor 24 februari, ik wist natuurlijk van onze vrienden en familie, die waren geëmigreerd binnen hun eigen land. Dus uit Donbass-regio richting het westen, Lviv of Kiev. Hadden hun huis, haard, bedrijf achtergelaten, opnieuw begonnen. Dat waren de situaties waar we wetenschap van hadden. Ik ben naar talloze toneelstukken geweest in Kiev die over de oorlog sinds 2014 gaan. Maar ik heb mij tot 24 februari nog nooit zo Oekraïens gevoeld. En het is interessant ook om kritisch naar mezelf te zijn hoe dat toch gevoed wordt. Weet je, hoe je toch je wortels opeens voelt. Ik heb altijd maar één paspoort gehad, mijn Nederlandse paspoort. Dus ja, ik ben geen staatsburger van Oekraïne geweest. Ook al stond ik in het Sovjet-paspoort van mijn ouders ingeschreven. Maar nu dit gebeurde, was het voor mij heel makkelijk om een kant te kiezen.
Mm-hmm.
Omdat, ja, voor mij is het heel eenduidig wie de aanvaller is en wie zich moet verdedigen. Maar intussen bevind ik me in een situatie waarbij wij dus Oekraïens moeten leren, omdat we intussen door Oekraïners die Russisch-talig waren voor de grootschalige invasie in februari, nu opeens Oekraïens praten. En Russische taal is een soort heikel punt geworden, dat als je dus Russisch spreekt, ik was onlangs op reis, en ik merk dat als Oekraïners naast me horen dat ik Russisch spreek, dat ze denken dat ik Rus ben. En ik heb dan een ontzettende behoefte om te bewijzen.
Ja.
Dat ik dat
dus
ik,
moet je Oekraïens kunnen spreken?
Ja, en ik spreek dat passief. Ik versta 60-70%, maar ik ben niet vloeiend. Dus dat is mijn taak voor komend jaar.
Dus je wordt eigenlijk nu gediscrimineerd?
Ja.
Door waar je zelf vandaan komt?
Ja, ondanks dat ik eigenlijk sinds het begin van de oorlog niets anders heb gedaan qua mijn officiële baan als acteur, maar echt alleen maar benefieten en mensen huisvesten en werkgelegenheid
zoeken. Dat is heel wrang natuurlijk, maar je pakt het op,
Op. Dit is gewoon wat ik moet dragen en wat ik ook wil dragen. Wat ik ook gemist heb, omdat ik grootgebracht ben in de Sovjet-Unie, terugkomend op die hiërarchie van taal en de hiërarchie van de Russische cultuur, die nu, vind ik, ten onrechte door de Russen wordt misbruikt in de dialoog van ja, ze cancelen, weet je, de Russische cultuur. Nee, het theater Scala in Milaan is een seizoen begonnen met een Russische componist. En ik denk, weet je, dat die componisten, de Tsjechovs en de Dostojevski, die hebben niets te maken met deze waarden. En die zijn, denk ik, ook in de ogen van het Westen een beetje los komen te staan van, van het regime van Poetin. Ik denk dat we het regime van Poetin los moeten zien van het territorium van Rusland.
Maar het interessante is dus dat jij toch ook wordt gediscrimineerd en dan positief die handschoen oppakt. Dan ga ik die taal gewoon heel goed leren, zodat ik gewoon word gezien voor wie ik nu wil zijn. Hè. Dus jouw identiteit is eigenlijk ook veranderd door deze oorlog. Maar wat leert het jou in diepste wezen als je ook teruggaat naar die cultuuroorlog
die wordt
gevoerd?
Dat leert ons allemaal dat identiteit maakbaar is, vloeibaar is en dat die dus niet alleen intrinsiek gemotiveerd is. Want ik had natuurlijk Oekraïens afgelopen 30 jaar dat ik in Nederland woon, had ik ook Oekraïens kunnen leren.
Ja.
Maar ik ging Latijn leren en weet je, andere talen. Dus dat er een externe entiteit is die je daartoe een schouder een duwtje in je rug geeft. En dat zegt natuurlijk ook, dat kun je ook extrapoleren naar hoe die propaganda in Rusland werkt en hoe er nu in Rusland gedacht wordt van ja, maar wij gaan het winnen van de NAVO.
Ja.
Dat kunnen we.
Ja. Ja, en het is dus ook heel gevaarlijk. Aan twee kanten is het gevaarlijk.
Absoluut.
Maar dat is dus wat een oorlog doet. Het splijt verdeel en heers. Het splijt families, het splijt vrienden. Dat heb je natuurlijk zelf ook, hebben jullie dat meegemaakt. Als je dan nu even naar het strijdtoneel gaat. Gisteren sprak ik hoogleraar Hans van Koningsbrugge. En hij ziet duidt echt dat Oekraïne en Rusland vooral als twee sumo-worstelaars elkaar in een houtgreep houden. En dat het gaat over wie de langste adem heeft. Hoe schat jij de kansen in?
Ik vrees dat wij nu aan de vooravond staan van een groot offensief vanuit Rusland.
Lenteoffensief, wat steeds wordt genoemd.
Ja, ik denk dat wij daar niet omheen kunnen. 150.000 mannen zijn de afgelopen maanden opgeleid. Er worden nog meer mannen geronseld komende periode. Want het proces van mobilisatie, dat is officieel, de facto is dat niet gestopt. Dus dat gaat stiekem gaat dat door.
Hoor jij dat ook van je Russische vrienden? die je vast ook nog wel hebt.
Dat is een ander onderwerp, maar ik heb opeens sinds februari geen Russische vrienden meer. En er zijn mensen die gekozen hebben om hun medailles van de theaters waar ze dienen te verkiezen boven dat ze zich uitspreken tegen de oorlog. Dus daar is echt een grens voor en een grens na de invasie gekomen wat betreft mijn Russische vrienden, maar dat is een zijstraat. Terugkomend op je vraag. Kijk, waar we nu naartoe moeten, naar de toekomst van Oekraïne, is. En dat zal inherent verbonden zijn aan het demonteren van het regime van Poetin. Mm-hmm. Kunnen we daaraan bijdragen? Hoe kunnen we daaraan bijdragen? En als we daar niet aan bij willen dragen, hoe zorgen we dat we die dreiging kunnen indammen de komende tijd? Mm-hmm. Zonder deze vraag te beantwoorden kun je eigenlijk niet kijken naar wat er na de oorlog in Oekraïne gaat gebeuren. Mm-hmm. Kijk, wat er in Duitsland is gebeurd na de Tweede Wereldoorlog, dat land is ook niet uitgewist.
Nou, laat hem even rusten, want anders dan verspeel ik de kettingvraag. Okay. In de vorige aflevering sprak ik dus met Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland, en hij had deze vraag voor jou.
Ik zou haar willen vragen hoe ze zich voorstelt dat de Oekraïnse wederopbouw dient te geschieden. En wat moet de rol van het Westen daarin zijn, de eigen Oekraïnse rol?
Kijk, gek genoeg maak ik mij. Ik heb geen slapeloze nachten over de toekomst van Oekraïne.
Meen je?
Ja.
Vind ik wel de eye-opener van deze uitzending.
Nou, omdat wat de oorlog heeft gebracht, zelfs voor de twijfelende mensen, voor de Russisch sprekende in de Donbass, wiens financiële, economische toekomst wellicht op dat punt, vlak voor de invasie, gunstiger eruit zag als ze bij Rusland zouden horen. Die mensen hebben ze nu zich allemaal aangesloten bij het Oekraïnse idee. Die mensen zijn nu Oekraïns gaan spreken. Dat is de Oekraïnse staat afgelopen twee decennia niet gelukt. En dat is Poetin wel gelukt. En opeens is het land meer verenigd dan ooit. En opeens is er meer noodzaak dan ooit zich af te zetten tegen Rusland en te kiezen voor de koers van Europa. Ik moet daar wel bij opmerken dat er nog een hoop mentaliteitsverschillen zijn en dat de Oekraïners zich echt rekenschap moeten gaan geven dat de Europese waarden veel meer zijn dan de economische voordelen. Mm-hmm. Ik heb het idee dat de Oekraïners zich daar heel vaak in vergissen. Ze denken, ja, hier in het Westen betalen ze allemaal heel veel belasting voor mooie wegen, goede gezondheidszorg en de collectieve verzekering. Maar ze staan er niet bij stil dat er ook dat de man-vrouw verdeling, de gay rights. Weet je, dat zijn ook allemaal vrijheden die je erbij krijgt. Ja. En dat zijn niet de kleine lettertjes van die economische voordelen die
waar ze niet per se blij mee zullen zijn. Nee. Wij zijn er blij mee, maar zij niet.
Dus dat is een transformatieproces waarbij Oekraïne zichzelf nog echt heel erg goed in de spiegel moet gaan kijken. Maar ik maak me dus wel zorgen over Rusland en hoe. Weet je, hoe demonteren we dat regime? En hoe blijft dat achter?
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in 2023. Later deze week zal ik nog spreken met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer over de wisselingen in de top van de NAVO. Mijn gast vandaag is Victoria Koblenko. Actrice, presentatrice, maar ze zit hier vooral als politicoloog van Oekraïnse komaf. Ik merk al dat we veel te weinig tijd hebben om alle belangrijke dingen te bespreken. Maar je was net bij je zorgenpunt over Rusland. En toch is het verbazingwekkend dat je zegt, ja, eigenlijk wordt Oekraïne, nou, misschien verrekenen ze zich ook wel met een paar punten, maar zijn ze er ook sterker door geworden, meer verenigd door geworden, en maak me op de lange termijn minder zorgen over Oekraïne en meer over Rusland. En waar zit jouw zorg dan?
De zorg zit hoe wij met zo'n groot land als Rusland. Ik moet mezelf corrigeren. Hè, dus ik wil het niet hebben over het land, want dat zal gewoon altijd blijven bestaan. Mm-hmm. Dat kun je niet uitvissen. Mm-hmm. Maar het regime zal zich op de een of andere manier moeten heruitvinden. En totdat het zichzelf heruitvindt op een manier die wij vinden passen bij onze waarden, zal het een dreiging zijn. En ik denk dat het een beetje omdenken vergt op de lange termijn, dat wij de geld en wapens wat Oekraïne van ons krijgt niet zien als liefdadigheid, maar als een investering in de toekomst in een wereld zonder de dreiging van het regime van Poetin. Mm-hmm. Of zijn gelijkgestemde. En dat is denk ik dat is een hele grote vraag voor ons om te verteren.
Want wat zit daar ook jouw angst onder, dat het Westen uiteindelijk toch de handdoek in de ring gaat gooien en denken van, joh, dit duurt te lang gewoon.
Heel kort over de sancties. Ja, dus de grote bazen, Shoigu enzovoort, zijn gesanctioneerd. Ja, ik volg al die kinderen van al die mensen op Instagram. Afgelopen 10 maanden van de oorlog hebben die kinderen overal ter wereld feest gevierd. In hotels van €4.000 de nacht geslapen. Dus weet je, als je dan sanctioneert, dan vind ik dat je ook dieper moet sanctioneren. Mm-hmm. De kinderen en de kleinkinderen. Ja. Zodat deze mensen niet kunnen blijven feestvieren op hun jachten en wereldreizen kunnen blijven.
Dus nog
terwijl hun
raken.
Vaders verantwoordelijke zijn voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ja, weet je, dat ik hoop dat het niet alleen mij tegen de borst stuit, mm-hmm. maar mm-hmm. velen van ons. Kijk, en ik wil ook kijken naar hoe Poetin zich in de media heeft gemanifesteerd de afgelopen paar maanden. Ik vind dat mateloos interessant, want ik volg hem natuurlijk al jaren in zijn persconferenties, in zijn taalgebruik, in zijn grapjes. Dat is mijn grote hobby om dat te ontrafelen.
Taal, ja.
Hij heeft afgelopen jaar de grote persconferentie is afgelast. De grote Premaya Linie, de directe lijn waar Russen zogenaamd echte vragen aan Poetin kunnen stellen, afgelast. Een G20-speech waar hij voor de kans voor kreeg, afgelast. Had hem ook online kunnen doen, zoals Zelensky. Afgelast. En het belangrijkste, denk ik nog, zijn jaarlijkse grote viering met de elite, dus de 1000 belangrijkste mensen van de business-elite. Dat is de nieuwjaarviering, is ook afgelast. Waarom? Mm-hmm. Heeft hij zelfs zijn naasten niet meer zoveel te zeggen? Ik denk dat hij gevoelig is voor de zware sfeer die onder deze mensen is ontstaan. Want laten we eerlijk zeggen, als je parallel trekt tussen hem en Stalin, de elite van Stalin, al hun assets waren binnen de Sovjet-Unie. De assets van de huidige elite, dat zijn de jachten, dat zijn de villa's in Saint-Tropez aan het Komo-meer. Mm-hmm. Deze mensen willen hun miljarden in Rusland verdiende euro's uitgeven in het Westen. Mm-hmm. En nu worden ze gegijzeld door de oorlogseconomie en ze realiseren zich heel goed dat de oorlog lang gaat duren en dat ook van hen gevraagd wordt een bijdrage te leveren.
Ja, dus die
aan de oorlogseconomie.
Die ze eigenlijk altijd hadden,
dus
die ook
al, af. Precies, dus ook al zien wij nu nog niet een scheiding in de elite, zie ik deze opsomming van het gebrek aan de dialoog van Poetin met zijn naasten als kleine scheurtjes die in de toekomst hopelijk kan bijdragen aan die scheuring in de elite.
En denk je dat het tot een staatsgreep in het Kremlin zou kunnen komen?
Nou, ik denk dat het tot het uiteenvallen van de Russische Federatie zou kunnen leiden met veel grotere risico's, ook voor het Westen, dan hoe de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Want het Westen was destijds heel erg angstig dat tot grote onrust zou leiden. Dat is beperkt gebleven. Maar als de Russische Federatie nu uit elkaar valt, zal dat denk ik met veel meer risico's gepaard gaan. Zijn we intussen toe aan de vraag voor Rob de Wijk?
Ja, die wil je heel graag stellen, hè? Want die wil je ook nog even goed inleiden, begreep ik van je. Laten we dat doen. Morgen dan is Rob de Wijk, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, te gast bij mij. En hij behoeft eigenlijk geen introductie natuurlijk, want we kennen hem ook allemaal van de bekende podcast hier, Boekestein en de Wijk. Hij is jouw docent geweest aan de Universiteit Leiden. Mm-hmm. Wat zou jij aan hem willen vragen?
Ik heb hem in een interview horen zeggen dat wij het begrip containment helemaal opnieuw moeten uitvinden. Dus het indammen van de Russische Federatie op een nieuwe manier vormgeven. En ik ben benieuwd of hij daarover verder wil uitweiden hoe hij dat concreet ziet. En dan met name als wij aan de andere kant te maken hebben met Rusland als een permanente lid van de Veiligheidsraad, waartoe het eigenlijk nooit de officiële procedure heeft gedaan. Dat is een beetje een ingewikkeld juridisch detail wat ik even moet inleiden. Dus je hebt in internationaal recht heb je twee begrippen. De continuous state, dus als staten uit elkaar vallen en of stukjes afbrokkelen, dan heb je een staat die het juridische gedeelte doorzet, dus een vervolgstaat. Of je hebt de successor state, dus de opvolgstaat. Een groot voorbeeld is bijvoorbeeld Servië, wat een opvolgstaat staat is van voormalig Joegoslavië. Ja. Nou, wat het dan feitelijk betekent is dat je een nieuwe juridische identiteit krijgt en opnieuw het proces van aanmelden bij de Verenigde Naties of de Veiligheidsraad moet doen. Dat heeft Rusland nooit gedaan. Rusland heeft door de geniale jurist van Yeltsin op 24 december, volgens mij 94, als ik me niet vergis, of 91, een brief gestuurd naar de Verenigde Naties met een mededeling dat zij een continuous staat zijn van de Sovjet-Unie.
Even zelf gewoon aangekondigd.
Ja. Dus die procedure, dus we hebben nu te maken met een lid, permanent lid in de Veiligheidsraad. En er zijn geen procedures om leden uit de permanente Veiligheidsraad te verwijderen. Ingewikkelder wordt het ook dat er dat UK en dus Verenigd Koninkrijk en China ook zelf met Taiwan en met Schotland als successor of continuous states te maken hebben. Dus ook twee andere leden.
Zelf ook.
Ja. Snap je?
Ja.
Dus dat maakt de hoop waar Oekraïne nu natuurlijk geldopzet dat herzien gaat worden. Dus ik
het is heel ingewikkeld en ik beloof je, ik zal me daar ook helemaal in verdiepen. Want je vertelt mij nu allemaal dingen dat ik denk, ja, moet ik ook even tot mezelf laten doordringen.
Kunnen wij dus, in het kort is de vraag aan Rob de Wijk, kunnen wij dat nieuwe containment van de Russische Federatie uitvoeren als wij niet eerst adresseren dat wij te maken hebben met een lid in de Veiligheidsraad die er eigenlijk nooit officiële procedure voor heeft gedaan?
En jij vindt dat laatste dat zou moeten gebeuren?
Ik wil de vraag graag aan Rob doorschuiven.
Maar je weet er zoveel van, dus waarom niet ook het antwoord geven hoe jij daarnaar kijkt?
Ja, kijk, ik vind dat wij afgelopen 10 maanden hebben we ons ontzettend verstrikt gevoeld in allerlei internationale instanties. En we willen graag handelen naar de regels van die instanties. Waarom dan niet naar deze regels? Waarom dan niet herzien dat er nieuwe procedures moeten komen, dat als er een agressor, zoals wij dat nu zien in de vorm van de Russische Federatie, een permanent lid is, waarom kunnen we dat dan niet herzien?
Is het een beetje gelukt om de belangrijkste vragen te beantwoorden? Eigenlijk is het gewoon weer te kort, hè, dit uurtje.
Ik denk dat het belangrijk is om dit soort grote vragen te blijven stellen. Ik denk dat als samenvattend kan dit gesprek gereduceerd worden tot één vraag. En dat is, hoe gaan wij het regime van Poetin en zijn gelijken demonteren?
Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. En ik zou het ontzettend leuk vinden om ooit nog een keer verder te praten. Want we weten allemaal, dit gaat nog heel lang duren. Dank Victoria Koblenko. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon even op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je zeker dat je helemaal niks mist. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk live blijven op deze zender de hele dag. Zometeen Iman Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.